Vader, ik wil allereerst bidden voor de kinderen vanmorgen. Heer, wilt u hen zegenen. Wilt u Ellen ook zegenen. En ik weet niet of er nog anderen bij zijn om ook de kinderen iets te vertellen over uw liefde en over uw trouw. Dat ze iets mogen leren van en over de levende God. De koning der koningen en heren der heren. En Vader, vanmorgen willen we ook niet alleen zingen over bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar we willen ook echt bidden. Heer, wilt u vrede geven? Wilt u een eind brengen aan conflict, aan oorlog? Wilt u zo bidden voor de mensen die gegijzeld zijn nog steeds? Wil ik bidden voor de burgers die getroffen worden? De vele mensen die geliefden zijn verloren, gewonden in deze strijd. En Vader, we kunnen het eigenlijk maar samenvatten in dat ene zinnetje. We willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wilt u ingrijpen, Heer. Dat uw wil gedaan mag worden. En Vader, ik wil zo bidden voor het woord van morgen. Wilt u het woord ook zegenen. Dat u onze harten ook openstellen daarvoor. Dat we ook mogen luisteren naar uw woord. En dat het ook iets met ons mag doen. Dat het ons mag raken. In Jezus' naam. Amen. Leef. Staat daar. Vorige week heb ik al even genoemd. Dat we vanmorgen, of de afgelopen week, wat nagedacht hebben over, wat zegt God eigenlijk tegen de gemeente? Waarom bestaat Pinkstergemeente Immanuel? Waarom zijn we hier? En daar zijn we wat over het nadenken, wat over het nabidden. En aan de ene kant willen we plannen maken, aan de andere kant willen we ook echt luisteren naar wat het woord zegt. En willen we ook echt luisteren naar wat Gods geest tegen ons zegt. En vorige week sprak Fabian. En zonder dat ik dat afgesproken had met hem, was dat ook een beetje het onderwerp van zijn preek. En mensen zeiden na de dienst van, dat had je zeker wel met hem besproken. Ik zei, nee, dat had ik niet met hem besproken. En, dus dat was wel mooi hoe dat op zijn plaats viel. En deze week hebben we er ook met elkaar over nagedacht. En er zijn een aantal versen naar voren gekomen. En één gedeelte, daar wil ik zo meteen wat meer over zeggen. Maar zomaar een paar dingetjes die genoemd zijn. En een van die dingen is Matthäus 5 vers 14. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Dat heeft ook wel veel te maken met dat we ook een getuige zijn. Ook een getuige in deze omgeving, in deze stad, in deze wijk. En dat doen we vol vertrouwen en vol geloof. En een ander belangrijk onderdeel van gemeente zijn, we keken ook een beetje wat gaat goed en wat zijn de goede dingen en wat zijn de dingen waar we misschien nog wat meer in mogen groeien. Het bidden, dat zat wel goed. Kan natuurlijk altijd meer, maar we hebben een bidstond waar toch een groot deel van de gemeente regelmatig komt. Dus dat is fijn. Iedere dinsdagavond, 19:30, van harte uitgenodigd. Uurtje tot 20:30 bidden we met elkaar. Maar dat vasten, het bidden en vasten, dat vasten, daar is nog wel wat mogelijkheid om in te groeien. En ik zie Denise al glimlachen zo van, hij zegt het. En er zijn een aantal mensen die ook regelmatig vasten voor onze gemeente. En ik denk dat het goed is om binnenkort daar ook nog eens een keer wat aandacht aan te geven. Van ook wat onderwijs. Van hoe zit dat nou eigenlijk met dat vasten in deze tijd? Hoe belangrijk is het? En wat gebeurt er als we gaan vasten met elkaar? Eenheid. Kwam ook naar voren, Johannes 17. Doelgericht leven, in Filippijnen 3. Vergeet wat achter me ligt en richt me op wat op voor me ligt. Zomaar een paar versen die naar voren kwamen. En dienstbaar zijn aan elkaar, Johannes 13. Elkaar de voeten wassen, elkaar dienen en daar ook een voorbeeld in geven. En ook afhankelijk zijn van God. Filippenzen 2, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. En ook geloven, afhankelijk zijn en ja, ons vertrouwen stellen op de genade die God geeft. En helemaal aan het eind, toen we zo bij elkaar zaten, toen had Ellen nog een heel mooi voorbeeld eigenlijk van, en dat gaat over 2 Koningen 4, dat is dat verhaal van die weduwe met dat kruikje. En vertel mij eens, wat hebt u nog in huis? Alleen een kruikje olie, Heer, antwoordde ze, verder niets. Dat eigenlijk God ook van ons vraagt, dat wat we hebben, het weinige dat we misschien hebben, dat God dat kan gebruiken om te vermenigvuldigen en om er meer van te maken en te gebruiken voor hem. Zoals ook het verhaal van de 2 broden en de 5 vissen. Dat is zoals God werkt. En al deze versen hebben volgens mij met elkaar gemeen, en ook waar we de afgelopen tijd naar gekeken hebben, is leef met God. Leef met God. De dagelijkse praktijk. En hoe dat nou werkt, we hebben de afgelopen weken al eens gekeken naar Handelingen 1 tot 4 en andere hoofdstukken uit Handelingen, waar de discipelen eigenlijk na de hemelvaart van Jezus aan de slag gaan en gaan zien van, ja, hoe kunnen we nu leven met God? Wat gebeurt er eigenlijk? En dan zien we ook dat er van alles gebeurt en dat ze dat daarna uitleggen. Dus de Heilige Geest wordt uitgestort, ze worden uitgezonden, ze gaan het evangelie vertellen, duizenden komen tot geloof. En Handelingen 1 vers 8, dat heb ik ook al vaak genoemd. Dan ga ik er even worstelen met deze, met dit apparaatje. Hij staat aan. En die gaat naar de volgende slide. Daar staat Handelingen 1 vers 8. Misschien dat je hem door kan klikken. Hij staat er al. Tweede vers staat. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem. In heel Judea en Samaria. Tot aan de uiteinde van de aarde. Dat is een beetje het thema van Handelingen. Dus dat de Heilige Geest wordt uitgestort. De apostelen, de discipelen krijgen de kracht om uit te gaan en het evangelie uit te dragen. En dat doen ze op allerlei verschillende manieren. En het gaat uiteindelijk ook daar weer van, hoe leven we met God? En dan zien we Openbaringen 2 en 3. Vorig jaar heeft Arjan daar wel eens over gesproken ook. En andere predikingen is het al voorbij gekomen. De 7 brieven aan de gemeente. En daarom wordt eigenlijk benoemd wat goed en wat minder goed gaat in die gemeente. En wat we daar ook van kunnen leren. Ook vandaag. Hoe kunnen we leven met God? Een ander vers wat ook naar voren kwam is, en ook een belangrijk thema eigenlijk in het hele Nieuwe Testament, is het Koninkrijk van God. Dat staat hier op het eerste vers. Dit is wat hij zei, wat Jezus zei. De tijd is aangebroken. Het Koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. En dat goede nieuws is dat het Koninkrijk van God doorgebroken is. En als we wonderen of genezingen zien, dan is dat eigenlijk omdat Gods Koninkrijk gevestigd is, maar nog niet in al zijn volheid. Dus, daar heb ik al eerder over gesproken. We zien niet altijd genezingen, we zien niet altijd wonderen, maar we zien wel dat God aan het werk is met tekenen van zijn Koninkrijk. En het goede nieuws is ook dat Jezus voor onze zonden gestorven is en dat we met hem mogen leven in dat Koninkrijk. En we zien uit naar dat moment dat Jezus terugkomt en mogen leven op die nieuwe hemel, of die op die nieuwe aarde. En dat hij, zoals hij ook zegt, alle dingen nieuw maakt. Maar wat doen we tot die tijd? En Jezus vertelt daar een gelijkenis over. En die gelijkenis die wil ik vanmorgen met jullie gaan lezen. Dat is een gelijkenis uit Matteüs 22 vers 1 tot 14. En dat gaat over een soort, ja, een bruiloftsmaal. En we zien vaak dat Jezus gelijkenissen vertelt. En ook in Lucas staat dezezelfde gelijkenis. Maar met een aantal andere details. Dus misschien heeft Jezus hem 2 keer verteld. Of misschien hebben Matthäus en Lucas hem verschillend opgeschreven. Maar dat maakt niet uit. De boodschap is eigenlijk hetzelfde. En wat wel heel zeker is, dat beide zijn geïnspireerd door Gods geest. En als ik deze gelijkenis lees, dan moet ik eigenlijk denken aan onze tijd in het Midden-Oosten. En dan hadden we wel eens een bruiloft. Dan gingen we wel eens naar een feest toe. En het grappige is, daar in Nederland, als er een trouwerij is of een bruiloft is, dan worden kaartjes verstuurd. Of tegenwoordig misschien via Facebook worden mensen uitgenodigd. Ik weet niet hoe ze dat precies doen. Het is voor ons 33 jaar geleden, dus maar wij verstuurden dus kaartjes. En dan komen de mensen die je uitgenodigd hebt. In het Midden-Oosten is dat net iets anders. Er wordt een grote tent gebouwd, ergens op een pleintje of op een kaal stuk grond. En dan weet iedereen al van, hier is gratis eten van de week. En dus dan komt gewoon, iedereen komt binnen. Iedereen die langskomt en iedereen is genodigd. En dat is ook niet vreemd, want het wordt ook gezien als een manier om, ja, we vieren een bruiloft en het is ook bedoeld om iedereen te zegenen. Dus iedereen is welkom. Wat je dan wel krijgt is, ja, dan zit je daar op zo'n bruiloft, iedereen eet. En dan zit er echt een hele grote groep mensen die zijn alleen gekomen voor het eten. Niet alleen voor die dag, maar ook voor de komende week. Dus de plastic zakken komen uit de zak, daar gaan alle dingen in en dat wordt meegenomen. Maar goed, dat beeld krijg ik dan een beetje als ik zo'n gelijkenis lees. En dat is misschien alleen maar verwarrend, maar goed, we moeten even zien hoe dat in de tijd van Jezus was. En misschien waren er wel heel veel overeenkomsten. Ik ga lezen, Matthäus 22, vers 1, hij staat er al op. Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis. Het is met het koninkrijk van de hemel, en in Matthäus wordt geschreven over het koninkrijk van de hemel, maar dat is eigenlijk hetzelfde als het koninkrijk van God. Alleen Matthäus gebruikt er net een andere term voor, maar die staan gewoon aan elkaar gelijk eigenlijk. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de genodigden voor de bruiloft bijeen te roepen, maar die wilden niet komen. En daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht, zeg tegen de genodigden, ik heb het feestmaal bereid. Ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar. Kom dus naar de bruiloft. Maar ze negeerden hem en vertrokken. De een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hem. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af. Hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. En vervolgens zei hij tegen zijn dienaren, alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt. De dienaren gingen de straat op en brachten alle mensen die ze tegenkwamen bijeen, zowel goede als slechte. En de bruiloftzaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. En toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die geen bruiloftskleed droeg. En hij vroeg hem, hey vriend, hoe ben je hier binnengekomen, terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt? De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars, bind hem aan handen en voeten en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. Dit is een gelijkenis. En met een gelijkenis moet je altijd een beetje voorzichtig zijn, dat je er niet allerlei grote theologieën aan op gaat hangen. Uiteindelijk is het een verhaal wat Jezus vertelt om een Bijbelse waarheid en een waarheid die hij al verkondigd heeft te onderstrepen en uit te leggen. En we moeten dan ook zoeken naar waar gaat het eigenlijk over? En dat staat eigenlijk al in dat eerste vers. Het gaat over het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk van God. Zo ziet dat eruit. En dit voorbeeld, dit verhaal, deze gelijkenis is om uit te leggen hoe het koninkrijk van God werkt. En het beeld wat hier gebruikt wordt is een beeld wat heel bekend was in de omgeving en dat is een bruiloftsmaal. Bruiloften waren waarschijnlijk aan de orde van de dag. En vaak komt het ook in seizoenen, dat er een bepaald seizoen is dat er heel veel getrouwd werd. En Jezus die streekt hier tegen, allereerst tegen de fariseeën. En we weten dat dat zo is, omdat in Matteüs 21, vers 45, net daarvoor staat, toen de hoge priesters en de fariseeën zijn gelijkenis hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak. Dus hij spreekt tegen hen, maar ook over hen. Maar zijn boodschap is eigenlijk voor alle mensen ook daaromheen. Zowel, en dat waren vooral de Joden, maar uiteindelijk ook alle mensen die daar waren in die omgeving. En Jezus spreekt in de evangelie en in de gelijkenissen steeds opnieuw over dat koninkrijk. Hij wil dat we goed begrijpen wat dat betekent. In vers 10 hebben we net gelezen, de dienaren gingen de straat op en brachten alle mensen die ze tegenkwamen bijeen. Zowel goede als slechte. Dus alle mensen worden eigenlijk uitgenodigd en verzameld bij dat bruiloftsfeest. Bij dat feest, bij die tafel die gedekt staat. Zowel goede als slechte. Iedereen is welkom. Het is een maaltijd waar iedereen aan aanschuift. En iedereen deelneemt. Iedereen wordt uitgenodigd. Ik vind dit wel een mooi voorbeeld van dat dilemma waar dan wel eens over gesproken wordt van, ja, kiest God nu ons of kiezen wij voor God? En eigenlijk is het zo, God kiest voor ons. We zijn uitverkoren. Hij nodigt ons uit aan die tafel. Maar de tweede vraag is, kiezen wij er ook voor om die uitnodiging aan te nemen? Om naar die bruiloftsmaaltijd toe te gaan? Het is dus beide. Iedereen is genodigd. En iedereen die kan ervoor kiezen om op die uitnodiging in te gaan. Jood en Griek. Palestijn en Europeaan. Rus en Oekraïner. Het evangelie, de uitnodiging, is voor iedereen. Een deel gaat niet. En we lezen hier, zoals ook in andere plaatsen in het Nieuwe Testament, dat het de mensen zijn die bezig zijn met hun eigen dingen. Met hun eigen bezit. Met hun eigen land. Met hun eigen ik. De reactie van de genodigden is dan ook niet al te positief. Ze negeerden hen en vertrokken. De een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. En niet alleen dat. De overigen namen zijn dienaren gevangen en mishandelden en doodden hen. Dus er is een deel die niet aan wil schuiven. En erger nog, een deel die ook anderen wil tegenhouden om aan te schuiven aan die maaltijd. Het koninkrijk van God wordt passief en actief tegengewerkt. En Jezus spreekt hier eigenlijk ook al een beetje over zijn lijden en sterven. Dat klinkt er ook al doorheen. De vervolging en de strijd die zal komen. Ook na zijn opstanding. Totdat hij komt. Hey vriend, het is pas als de koning komt dat er een oordeel geveld wordt tussen goed en slecht. En daar zit iemand en die heeft niet de juiste kledij aan. Hij had geen stropdas om of zo. Ik weet niet wat de juiste kledij was. Ik weet nog dat ik, toen ik getrouwd ben, toen werd ik meegenomen naar een winkel om mijzelf een stropdas aan te laten meten. En dat is ook nog zo'n stropdasje wat je later nooit meer draagt. Dus dat is gewoon zonder het geld. Maar goed, dat was. Maar wat is de kleding die daar gepast is? En er was er één die had kleding aan die niet gepast was. En de koning zegt tegen hem, hey vriend. En eigenlijk zeg je dat tegen iemand wiens naam je niet kent. Dan zeg je van, hey jij daar. Andere momenten wordt iemand gewoon bij naam genoemd. Maar hier is het, hij wordt niet bij naam genoemd. Ik ken je naam niet. En je gedraagt je onbehoorlijk. En hij wordt verwezen naar de duisternis, waar gejammer en geknarsetand is. Ik vind het ook wel weer een beeld van het alreeds en nog niet van het koninkrijk van God. We zien dat iedereen uitgenodigd is, maar dat niet iedereen ook God wil dienen. En tijdens het bruiloftsmaal, daar zijn dan gatecrashers die erbij zijn, maar niet gekozen hebben voor de koning. Die misschien alleen komen om later met een zak vol met eten weer naar huis te gaan. Maar wat betekent het nu? Een uitnodiging voor het koninkrijk van God. Dat wil zeggen dat we ook leven in afwachting van wat God doet. En ook in afwachting van wat hij hier en nu doet. Hij is hier en nu aan het werk. Hij doet hier en nu wonderen. Hij raakt mensen aan. En dat is ook de uitdaging, dat we ook in deze tijd mogen leven als geraakte mensen. Geraakt door Gods geest, geraakt door het evangelie en geraakt door die uitnodiging. En eigenlijk wat Jezus hier doet, hij legt hier met deze gelijkenis uit een stukje onderwijs dat hij al eerder gegeven heeft in Matthäus 6. En dat is een heel bekend stukje, ik ga er even een paar versen van lezen, dat is de volgende dia als het goed is. Wees eerst vers 24 en 25. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn naar de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Dat is alweer, dat kwam ook naar voren in die gelijkenis. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken. De tafel staat gedekt. Nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Dan zul je zeggen, nou maar hier staat dat het niet uitmaakt wat je aantrekt. Nou, ik denk eigenlijk wat Jezus ook bedoelt in die gelijkenis, dat dat de klederen zijn die hij gegeven heeft. De klederen waarmee we ons mogen bekleden als we kiezen voor hem. Vers 33, zoek eerst het koninkrijk, zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen alle andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Het koninkrijk van God. We zoeken naar het koninkrijk van God. En daar hoort bij dat we ook zoeken naar gerechtigheid. En als we dat lezen en als we dat zeggen, dan betekent het ook dat we daar iets mee doen. Het koninkrijk zoeken, gerechtigheid zoeken. Leven met God. Leef is eigenlijk het woord wat ik hierboven gezet heb. En dat betekent ook dat we ons boos maken over ongerechtigheid. Het is niet zo dat we dan rustig gaan zitten en denken van, ongerechtigheid gebeurt in de wereld, maar ik ga naar de hemel. Nee, leven met God en het zoeken van het koninkrijk van God betekent ook dat we betrokken zijn in deze wereld. Dat we betrokken zijn bij mensen die vervolgd worden. Dat we betrokken zijn bij onrecht, bij wat voor onrecht er ook is in deze wereld. Bij uitsluiting, racisme, allerlei onrecht die we ook vandaag zien. Slavernij, vluchtelingen, vreemdelingen die hier naar Nederland komen en buiten moeten slapen. Ik vind dat onrecht. Het probleem is met een soort eindtijd gedachte, waarin Jezus terugkomt en we tot die tijd maar gewoon achterover kunnen zitten en gewoon af moeten wachten. Er zijn drie problemen mee. Het eerste, het is niet bijbels. Dat vind ik een groot probleem. Jezus draagt op om het koninkrijk van God te zoeken. Je ontzegt jezelf ook een leven met hem. Dus Johannes 10 vers 10, hij wil ons een leven geven dat we mogen leven in alle volheid. En je nodigt mensen niet uit voor een leven met God, maar alleen om te zitten aan een tafel waarin alles maar voor ze volgekoud is. Aanschuiven bij een tafel die gedekt staat, maar niet leven voor de koning. Zeg tegen de genodigden, ik heb het feestmaal bereid. Alles staat klaar, kom naar de bruiloft. En Jezus die nodigt ons eigenlijk uit om naar die bruiloft te komen. Maar dat is een bruiloft waarin we ook leven met hem. Het leven met Jezus is niet bedoeld als een soort afzien voor nu en zegen voor later. En het is ook niet bedoeld om maar gewoon rustig in onze luie stoel te blijven zitten. Maar juist ook met hem en voor hem te leven. De uitdaging is dat we dat goede nieuws en die uitnodiging eigenlijk door zouden willen geven. We zouden eigenlijk wel iedereen uit willen nodigen om naar die maaltijd te komen. Er zijn veel mensen die niet in Jezus geloven. Geloven ook niet dat hij terugkomt. En geloven ook niet dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Maar het probleem is dat ook heel veel christenen niet geloven dat het leven met God mooi is. En ik zou zo graag zien dat we meer en meer ook dat kunnen uitleven. Leven we wel als mensen die weten, it is well with my soul. God heeft ons gered. Of zien we eruit, nog zo'n mooie Engelse uitdrukking, als the chosen frozen of the frozen chosen. De bevroren uitverkoren, zeg maar. Koud, levenloos. Leven we een geraakt leven. En als ik om me heen kijk, dan zie ik hier heel veel mensen, ik denk bijna allemaal, die ook zo'n leven willen leiden en zo'n leven leiden. Ik zag van die mooie fotootjes langskomen een paar weken geleden van onze broeder Paul en Gerry. Dat ze in de gaarkeuken stonden in Israël om mensen te bedienen. Nou, dat is geraakt leven. Dat is mensen dienen, dat is iets doen in deze tijd. Leven we een geraakt leven, aantrekkelijk voor hen die God nog niet kennen. Leven als discipelen in het koninkrijk van God. Het is niet voor niets dat de schriftgeleerden, de fariseeën een paar smoesjes verzinnen om hier aan te schuiven. Want ze geloven eigenlijk niet in die koning. Ze geloven eigenlijk niet in die Messias. Ze geloven niet dat het koninkrijk van God met Jezus aangebroken is. Ze zijn meer met zichzelf bezig. Ze negeerden hem. En ze vertrokken om zich bezig te houden met hun handel. Deze gelijkenis die gaat over het leven zoals God het bedoeld heeft. Het zoeken en leven als kinderen van het koninkrijk. De dienaren gingen de straat op en brachten alle mensen die ze tegenkwamen bijeen. Zowel goede als slechte. En dat is wat God doet. Hij brengt samen. En we zien heel veel gelijkenissen waarin eigenlijk alles samengebracht wordt. En het mooie is eigenlijk, je ziet dan vaak dat alles samengebracht wordt. Het goede en het slechte. Je ziet dat het koren gezaaid wordt. Dat het onkruid daar ook tussen groeit. Maar het groeit samen op. En het slechte wordt weggehaald. Het slechte wordt verwijderd. De gelijkenis van de vissen. Er worden allerlei vissen gevangen. De vissen worden gesorteerd. En de slechte vissen die worden weggehaald. En dat is hoe het koninkrijk van God is. God gaat dat koninkrijk steeds meer ook zo maken dat het goede overblijft. En dat er uiteindelijk een koninkrijk is waar God alle dingen nieuw maakt bij zijn wederkomst. En als de koning komt, dan wordt beoordeeld of iedereen goed gekleed is. Dat is een mooi voorbeeld van het koninkrijk van God. Ik wil nog even iets zeggen over dat laatste vers. Want dat laatste vers dat brengt nog wel eens wat verwarring in Matteüs 22, het laatste vers van die gelijkenis. Ik lees even nog vers 13 en 14. Dat is misschien één slide even terug. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars, bind hem aan handen en voeten en gooi hem eruit. Dat is die man die niet goed gekleed was. In de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. Velen en weinigen. Nou, dat is iets wat gewoon sommige versen in de Bijbel dan denken wel van waarom staat dat er nou? Was het niet makkelijker geweest als dat er niet gestaan had? Want uiteindelijk is iedereen uitgenodigd. Dus dat klopt, hè? Allen zijn geroepen. Maar van die allen die komen, zijn er dan zo weinig. En wat dat doet met mensen, is dat ze denken van, oh, maar hoor ik daar wel bij? Als er weinig zijn, ja, dan zal ik er wel niet bij horen. Wie de uitnodiging aanneemt, wie ingaat op de uitnodiging van Jezus, die hoort erbij. We kunnen ook nog iets zeggen over de vertaling. Want dat is een beetje een lastige vertaling vanuit het Hebreeuws. Want eigenlijk wat hier staat is, allen zijn geroepen. Maar niet allen zijn uitverkoren. Ja, dan klinkt het alweer heel anders. Dan is het niet meer weinigen, dan is het niet allen. Ik laat dat maar aan de theologen over om te besluiten wat nou de beste vertaling is. Maar ik vind die tweede ook wel prettig. Want ik denk dat ook vanuit een liefde voor mensen, dan wil je toch niet dat mensen twijfelen of ze bij God welkom zijn. Hij is actief op zoek naar ons. De uitnodiging. Jezus die kende natuurlijk de geschriften en ook de oud-testamentische geschriften. En hij maakt er ook vaak gebruik van. En als ik zo deze gelijkenis lees, dan denk ik van, er staat ook zoiets in Spreuken. En dat stukje in Spreuken wil ik met jullie lezen. En dat is 2 slides verder. Hij staat er al op. Bedankt, Ivan. Fantastisch. En ik denk dat Jezus ook daaraan dacht. En ik ga dat stukje eerst even helemaal lezen. Het is eigenlijk een uitnodiging. Wijsheid heeft haar huis gebouwd. 7 zuilen heeft ze uitgekapt. Ze heeft haar vee geslacht. Haar wijn gemengd, haar tafel heeft ze gedekt. Haar dienaressen heeft ze de stad ingestuurd. En zelf roept ze vanaf de hoogste plaats. Onnozele mensen, kom toch deze kant op. Wie geen verstand heeft, roept ze toe. Kom, eet het brood dat ik je geef. Drink de wijn die ik heb gemengd. Breek met je onnozelheid en betreed de weg van het inzicht, dan zal het je goed gaan. Ook weer vertaling, er staat eigenlijk dat zinnetje, dan zal het je goed gaan, staat eigenlijk maar één woord. En dat is leef. En in sommige vertalingen is dat ook zo vertaald. In de eerste NBV-vertaling ook. En nu hebben ze dat weer iets aangepast in de NBV 21. In de oude NBV staat, wees niet langer zo onnozel. Leef en betreed de weg van het inzicht. Even wat uitleg hierbij. Wijsheid is in Spreuken, wat je vaak tegenkomt in Spreuken, dat is eigenlijk ook wel een voorafspiegeling eigenlijk al van Jezus. En wijsheid is een persoon. Een vrouwelijke persoon ook. Ze heeft een mooi groot huis gebouwd. Met 7 zuilen. Dus ja, een huis wat groot is en perfect is. 7 is ook het getal van de perfectie. Een volmaakt huis. Het feestmaal staat klaar. De tafel is gedekt. Net zoals in die gelijkenis eigenlijk. De uitnodigingen zijn verstuurd. En dan wijsheid zelf, Jezus, die roept vanaf de hoogste plaats. En traditioneel is de hoogste plaats de offerhoofd. Offerhoogte, de plaats van waaruit de roep uitgaat, in dit geval is de plaats van het offer. En ik zie hier ook alweer een voorafspiegeling van wat gaat gebeuren met Jezus. Dat hij vanaf die offerhoogte, vanaf Golgotha, mensen uitroept, uitnodigt en roept, schuif aan. En wie worden genodigd? Wij worden genodigd. De onnozelen. De argelozen. De onwetende. Iedereen. Wij worden genodigd. Kom, eet, drink. Zonder voorwaarden vooraf. Proef van het koninkrijk van God. Maak je keuze. En dat laatste vers vind ik zo mooi. Breek met het verleden. Betreed de weg van inzicht. Leef. Er staat hier, dan zal het je goed gaan. Maar dat is eigenlijk leef. Een woord met heel veel diepgang. Leven in het koninkrijk van God, met God. Leven ook in afwachting en verwachting van een eeuwig leven en een nieuwe aarde, waarin alle dingen nieuw zijn. Alles wordt nieuw. Leven als volgeling van Jezus. Deelnemen aan zijn koninkrijk. Breken met het verleden. Betreden van de nieuwe weg. En leven met hem. Vanmorgen vieren we weer het avondmaal. En eigenlijk, ja, zou je kunnen zeggen, Spreuken 9 vers 1 tot 6 is een uitnodiging tot het avondmaal. Jezus zelf roept vanaf de hoogste plaats. En in vers 9 lezen we, of in vers 5 lezen we, kom, eet het brood dat ik je geef, drink de wijn die ik heb gemengd. De tafel is bereid, de prijs is betaald. En het brood dat symbool staat voor het verbroken lichaam en de wijn voor het vergoten bloed, wordt hier al genoemd als voor afspiegeling van wat wijsheid, wat de dienaar van de Heer, wat Jezus zou doorstaan voor ons. Maar de oproep is, leef. Als we zometeen naar de tafel komen, dan mogen we ook weten dat dit een stap is die we steeds opnieuw mogen zetten. Waarin we zeggen van, we schuiven aan dat bruiloftsmaal. We kiezen voor het leven met God. Een leven in zijn koninkrijk. Laten we bidden. En danken. Vader, we danken u voor uw woord. En als we zo een woord lezen. En soms ook. Nou, als ik zo het voorrecht heb om te mogen schatgraven in uw woord. Dat we ook weer zien dat u, dat het woord een levend woord is. En dat u ons ook leven wilt geven. Dat het uw verlangen is dat we leven met u. En dat het uw verlangen is dat we mensen mogen uitnodigen aan die tafel. En uitnodigen ook hier in ons gebouw. En Vader, ik wil ook bidden dat u ons ook getuigen maakt. Vooral naar hen die u helemaal niet kennen. Die misschien worstelen met het leven of worstelen met allerlei vragen en uitdagingen. Ongerechtigheid. Heer, wilt u ons ook helpen om ook voor hen iets te laten zien en te laten horen van het leven met u. Vader, ik wil zo bidden dat u zo ook dat woord zegent. Ik wil u ook bidden dat u ook zo ons zegent als we met elkaar het avondmaal gaan vieren om te gedenken dat u voor onze zonden gestorven bent. Dat het lichaam verbroken is en het bloed gevloeid heeft. En dat u dat eigenlijk vanaf die offerhoogte al uitroept. Van kom, je bent uitgenodigd. Amen.